Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundles. USAA. Restrictions apply.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Cambuur schrijft geschiedenis tegen PSV. Ajax heeft een nieuwe angstgegner. En bijna iedereen, dus ook Feyenoord, speelt gelijk tegen NEC. Verder is het 2 op rij voor Fortuna en staat ook de Eredivisie stil bij de voetbalramp in Indonesië. Hoogste tijd wel voor een nieuwe aflevering Bomvol in de derde helft.
Give the cup today to Ajax.
Laat mijn jongens niet stikken. Nooit van mijn leven. Die waren gewoon kansloos, je lieve schatten.
Ik heb wel wat scheldwoorden en je moeder is je zus en dat soort dingen al wel gehoord. En dat kan ook een verschil maken in een week met 3 wedstrijden, 9 dagen.
Goedenavond kijkers van de YouTube livestream. Hallo kijkers van de TikTok livestream en luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft, de Eredivisie podcast. En waarin wij de gehele speelronde nabeschouwen. Alle 18 teams, alle 9 potjes zou ik zeggen, maar er is vanavond een 8 uur wedstrijd. Dus dat doen we op een iets andere manier. Daarover later meer. Snijboon is vandaag afwezig. Wat betekent dat Tim en Pepijn gewoon aanwezig zijn. En als vierde aan tafel commentator Vincent Schildkamp. Terug, net als vorig seizoen, weer Snijboom vervangen. Volgens mij heb je nog steeds niet
geen idee wie
dat die bestaat.
Nee, die, volgens mij bestaat die helemaal niet.
Kan je volgende week weer?
Ja. Als dat jullie verlos van Snijboom.
Welkom terug. Vorige keer dat je hier was, kon je auto nauwelijks kwijt. Er stond een lauwe cola op je te wachten. Was het deze keer iets beter?
Nee, het gaat veel beter, ja. Sowieso is de verbinding op de tv is veel beter. Jullie hebben me verteld waar ik daadwerkelijk wel kan parkeren in deze stad. En ik ben heel uit aangekomen, ondanks 1700 kilometer inmiddels in de wielen vandaag.
Ja, daar zullen we het zo uitgebreid over hebben. Ja, Fortuna gedaan op de zondagmiddag, maar zondagochtend mag ook wel gezegd worden. Voor de mensen die je niet kennen, je bent presentator, commentator, verslaggever bij ESPN. Dus je hebt zelf niet onverdienstelijk voetbal bij HBS, toch? Maar ondergeschoven.
Mogen andere beoordelen, zeg je dan?
Heel goed. Mediatraining had daar ook.
Ik was verschrikkelijk goed.
Jij bent toch linksboot, Vincent?
Zeker.
Ja, dan moet je dat gewoon zeggen.
Welke positie was het?
Linker middenveld, valstrage linkshalf.
Linkspotige, valstrage, linkshalve.
Ja, geniaal. Nou, dan kan je er wel iets bij voorstellen.
Ja, heerlijk. Ja.
Je bent fanatiek duursporter in je vrije tijd en liefhebber van kaas en wijn.
Ja.
Dat is eigenlijk belangrijk.
Dat is een hele goede samenvatting van wat mijn leven voorstelt.
Superleuk dat
heel
je er bent.
Heel veel meer is het niet.
We gaan alle 9 potjes langslopen. Pepijn, Tim, allebei ook. Pepijn, goed weekend gehad?
Nee.
Wat dan?
Nou ja, ik heb hier vaak lopen opscheppen over mijn streak met tennis. Na 15 overwinningen op rij heb ik verloren het weekend. Ja.
Oh jee.
Dus ik ben blij dat ik even mijn kop leeg kan maken hier aan tafel en... Nou ja,
heeft dat consequenties voor die ATP-ranglijst?
Ja, maar hou erover op, man.
Okay.
Maar niemand tennis meer. Iedereen padel toch in Amsterdam? Of is dat,
ja, ik heb van de enige persoon die nog wel tennis heeft verloren. Ja.
Dat is de 15e keer heeft hij nu verloren van hem.
Tim, hoe is het met jouw doorbraak?
Goed, Gijs. Ik ben elke week aan het proeven van een ander onderdeel van een doorbraak. En vorige week hebben we de giveaway geïntroduceerd. En dat heeft me geen windeien gelegd. Want Vincent, ik heb dus een rubriekje waarbij ik altijd een weetje meeneem wat mensen niet willen weten. En ik vertelde dat mijn weetjespoel aan het opdrogen is. Dus ik heb een oproep gedaan aan mensen van kunnen jullie misschien mij helpen? En dan krijgen jullie van mij een trui. En dat is echt heel goed gegaan, Gijs. Zelfs zo goed dat ik heb besloten om vanaf nu tot het WK alleen nog maar weetjes die ingestuurd zijn. Die zijn veelal internationaal, maar op die manier kunnen we ook een beetje alvast op het WK oriënteren. En ik heb een winnaar die een trui heeft. En ik ga de naam nu onthullen, maar het weetje komt later in de uitzending.
Okay.
Dus een cliffhanger.
Ja, ja.
Erik van Riel.
Okay.
Dus de winnaar. Erik, dus de trui komt jouw kant op.
Ja, dan moet hij weer eens even zeggen waar hij woont.
Maanden op zijn weetje gezeten. Totdat er een giveaway kwam en ja, toen dacht hij, laat ik het dus even delen.
Ja, ja, zeker.
Maar toch gefeliciteerd, Erik.
Ja, laat weten waar we hem naartoe kunnen opsturen. En volgens mij hebben we nog verschillende maten wel liggen, toch? Dus dat zal wel goed komen, goed. Dan gaan we nu aan het voetbal beginnen. En voor wat we dat doen, gaan we even beginnen met het gestrekte been. Het gestrekte been zet ik altijd jullie drie, Vincent, aan tafel. Even op scherp. Hou je even wakker op de zondagavond. Het gestrekte been van vandaag, iets wat opportunistisch, maar daarom niet minder leuk. Pascal Jansen is de beste trainer uit de Eredivisie. Vincent, eens of oneens? Daarna gaan we verder.
Oneens.
Tim?
Eens.
Oneens.
Dit is zo goed, want we zetten het ook uit bij onze social media volgers. En ten eerste, niemand was het eens. En ten tweede, iemand die het oneens, Martijn Sille, die zei, nee, hij is misschien wel de slechtste. En ik weet zeker dat Tim het eens gaat zijn. Dus bij deze kwam het uit, Vincent, bij jou te beginnen. Oneens.
Ja, nee, ja, het blijft altijd appels met peren vergelijken. Het gaat over materiaal, over budget, et cetera. Maar wat je, kijk, AZ is bijna te saai om over te praten. En dat bedoel ik niet lullig. Dat is eigenlijk het grootste compliment wat je de club kan geven. Omdat het allemaal gevolg is van het volkomen logisch beleid wat ze doen. Weet je, oog houden voor de jeugdopleiding, slim aankopen in Scandinavië, op het juiste moment doorverkopen, een trainer zelf opleiden die vervolgens voor de groep neerzet als de beste man Arne Slot vertrekt. Daar zit allemaal gewoon logica achter. En wat natuurlijk ook scheelt, AZ is een hele fijne club om te werken, omdat er niet heel veel druk is natuurlijk. Als die twee keer verliezen, dan staat niet het plein voor het stadion vol met schuimbekkende hooligans. En dat maakt het wel wat makkelijker werken, maar dat neemt niet weg dat bijna alles wat ze daar doen eigenlijk volstrekt logisch is. Dus dan is het vervolgens ook nog wel de taak voor de hoofdtrainer om dat elftal een beetje goed neer te zetten. En dat is wat hij uitstekend doet. Alleen wat Oosting bij RKC doet, wat Arne Slot bij Feyenoord doet, dat vind ik misschien wel wat knapper.
Tim, probeer eens een spel tussen te krijgen, jongen.
Nou, hij staat eerste met AZ op een kwart van de competitie. Juist. Dat is hartstikke knap. Hij heeft normaal gesproken, zie je dat clubs zijn die ervaren spelers hebben. AZ heeft met afstand de meeste speelminuten gegeven aan jongens onder de 20 jaar. Ze zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van alle speelminuten onder de 20 in de hele Eredivisie. Dus hij werkt ook nog eens met talenten, wat ontzettend goed is voor die club. De beste spelers waren er eigenlijk het grootste gedeelte niet bij. We hebben het natuurlijk gehad over Pavlidis, we hebben het gehad over Carlson. Maar wie ik nog niet gehoord heb is Zino van Heusen, die ze gehuurd hebben van Inter. Dat is een geweldige centrale verdediger. Dus Bruno Martins Indi valt nu weg. Maar die Zino van Heusen, die is volgens Transfermarkt de op één na duurste speler van AZ. Die is 8 miljoen waard. Dat is een hele goede speler. Die komt er nog bij. Bazour moet nog ingepast worden. Dus als het een beetje mee zit, wordt hij gewoon kampioen met AZ. En dan hoor ik jullie allemaal niet
meer. Maar even, jij zegt dat nu in een bijzin. Wie bepaalt er bij Transfermarkt dat Zino van Heusen de 8 miljoen waard is?
Vincent, ik moet op data kunnen vertrouwen.
Ja, oké. Okay.
Ik denk vooral dat hij gewoon heel erg slim is. Omdat hij een Bamigo onderbroek aan heeft.
Oh, jezus. Oh,
ja. Ja, ik ben van de marketing afdeling.
Je zit ook een sponsor in de volgende 3 afleveringen.
Ja, ja. Nee, want hij heeft geluisterd naar de uitzendingen de afgelopen weken bij ons. Want wij hebben geconcludeerd dat Jasper Sillissen moet wel een Bamigo onderbroek aan hebben. Noppert moet een Bamigo onderbroek aan hebben. Nou, is Jansen de enige trainer tot op heden die een Bamigo onderbroek aan heeft getrokken. Want als je een Bamigo onderbroek aan hebt, dan komt het succes je aanwaaien.
Maar jij had hem niet aan tijdens tennis. Dus,
nee, en daar is het ook misgegaan. Dus dat verwijt ik vooral. Dat verwijt ik vooral mezelf. Wat is Bamigo? Bamigo is een heren kledingmerk gemaakt van bamboe. Dat is helemaal duurzaam. Gebruikt een katoen om het te maken per kilo 10.000 liter water.
Ja, het is zelf ook een.
Is mijn vermoeden juist dat zij op de een of andere manier aan dit programma verbonden zijn?
Ja, anders ging het echt net iets te lang door.
Dus een wilde gok van mij dat hij een Bamigo onderbroek aan heeft. Nee, maar hij heeft dus ook de code SNIJBOM25 gebruikt. En daarmee krijg je 25% korting op Bamigo.com.
Op de eerste aankoop alleen.
Op de eerste aankoop alleen, ja. Dus oproep aan de luisteraars. Doe dat ook, want succes gegarandeerd.
SNIJBOM bestaat niet, Vincent, maar is alleen onze kortingscode.
Groot inkopen dan. Dat is één keer telt, denk ik.
Zeker. Oké.
Goeie toevoeging trouwens.
Graag gedaan. Ik verwacht ook een lading binnenkort daarna.
Heel goed. Dan gaan we van Pascal Jansen naar AZ. Want we beginnen altijd met de koploper. Die speelde uit bij Groningen. Het was niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week.
Hey, la, 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 la. Wedstrijd van de week. Van de week. Wedstrijd van de week.
Groningen uit is op papier nog een lastige pot. Op gras is dat hele seizoen eigenlijk niet echt het geval. Twee cadeautjes of goed druk zetten van AZ, is maar hoe je het bekijkt, werden uitgepakt. En ondanks dat Groningen terugkwam tot 1-2, maakt het nooit echt aanspraak op meer. Sterker nog, AZ liep dik verdiend en door schitterende goals uit naar 1-4. Vincent, Vorig jaar dat jij hier was, zei je dat Frank Wormoet de beste trainer was buiten de top 3.
Ja.
Die uitspraak.
Dat wordt nu tegengebracht.
Nee, maar ik heb wel wat argumenten klaarstaan. Maar alles wat ik ooit gezegd heb.
Geen transfermarkt wil horen.
Dat was ik niet. Om nog eens een keer te bevestigen.
Dat was Leo Alkema die dat zei.
Juist. Dat had ook nog gekund. Nee, Frank Wormoet heeft 3 jaar lang Heracles in de middenmoot laten eindigen. Die heeft 15 miljoen euro voor die club verdiend. Dus achter die uitspraak blijf ik gewoon staan. Alleen, ja, Groningen is niet zo'n heel gemakkelijke club met een selectie waarvan de achterban denkt dat die beter is en meer kan dan dat ze in werkelijkheid kunnen. Dus ik zou deze vragen, als ik jou al zo over een half jaartje nog een keer bij mij neerleggen over Frank Wormoet.
Dat betekent dat je wel terug moet komen.
Nee, dat wil ik best doen. Ik denk dat het echt een goede trainer is.
Maar wij hebben het hier eerder aan tafel gehad. Volgens mij was Frank van der Lende
ja.
Was hier toen aangeschoven. En toen was eigenlijk de vraag, wat is hij voor trainer? Ik kan het op geen enkele manier plaatsen of hij nou tactisch sterk is of hij een prettige trainer is om mee te werken. Ik zie gewoon helemaal niks. Als ik Frank Wormoet zie ik gewoon helemaal niks voor me.
Maar is dat op basis van nu, van die eerste paar maanden? Spreekt de voorzitter van de Wormoet fanclub, hè?
Ja, nee, maar ook uit zijn Heracles tijd. Ja, maar wat was het signatuur?
Maar zij speelden zeker op dat eigen kunstgras, wat natuurlijk ook wel iets van competitievervalsing is. Speelden zij altijd wel op dezelfde manier vooruit. En ze hebben spitsen beter gemaakt, spitsen doorverkocht voor veel geld. Al die gasten, die Burgzorg, die...
Maar is dat spel zijn signatuur? Want dat zie ik bij Groningen, zie ik dat helemaal niet terug.
Nee, omdat hij geconcludeerd heeft dat het spelersmateriaal wat ze hebben en waarmee hij wil spelen zoals ze bij Heracles voetballen, dat hij dat op die manier niet kan doen. Dus dan doet iedere trainer waar hij voor is aangesteld, eerst zorgen dat het achterin een beetje goed voor elkaar is. En daarna zou het wat frivoler moeten worden. Dat heeft hij volgens mij al een keer 17 uitgelegd. Ik wil niet zeggen dat het gaat lukken, maar het is wel een logische volgorde om te doen. Want blind aanvallen en dan na 8 wedstrijden met 2 punten staan. Of
met 1-4 verliezen van AZ.
Ja, dat kan. Maar AZ hebben we net geconcludeerd. Dat is vrij goed
over. Ja,
met de beste trainer van de Eredivisie.
Zo is het ook. Even naar AZ en vooral de linksback. Milos Kerkes heet hij volgens mij. In mijn ogen het volgende goudhaantje. Ongelooflijk waar ze die weer vandaan hebben getoverd. Iedereen dacht, zwart gat naar Wijndal. Helemaal niks.
Ja, maar wat jij zegt, Vincent, ze scouten normaal gesproken in Scandinavië. Maar hij is volgens mij uit AC Milan 2.
Jeugdopleiding van Milan, ja.
Dat is wel echt heel erg knap.
Ja, het is niet alleen maar scouting natuurlijk. Er zijn ook wel zaakwaarnemers die nog wel meedenken met carrières. En die dan naar wat zij denken dat betrouwbare technisch directeuren zijn om zoiets aan te dragen. En dat zou bij Kerkes ook wel het geval geweest kunnen zijn. Maar die zat er al een jaar achter Wijndal, die natuurlijk niet zo heel vaak geblesseerd was.
Maar Ajax heeft de verkeerde genomen. Als ik ze zo zie. Nee, maar dat meen ik serieus. Ik denk dat
hij voor volgende week.
Oké, dan ga ik er nu niks meer over zeggen.
Dat is een stelling kunnen. Ja, het is natuurlijk ontzettend opportunistisch om dat zo te stellen. Die jongen speelt vrij van druk. Die komt achter een international in dat elftal terecht. Of niet helemaal vrij van druk. Het is ook niet zo dat ze bij AZ helemaal niet hoeven te presteren. Begrijp me niet verkeerd.
Veel plezier, maar jongens. Elke wedstrijd.
Ja, ga je gang en maak er maar wat van. Nee, maar deze jongen heeft ook een soort natuurlijke bravoure. Dat zie je aan zijn spel. Die heeft weinig complexen. Die denkt niet na over wat er zou kunnen gebeuren als het eventueel even een paar wedstrijden niet loopt. Die gaat gewoon voetballen. Dat spat er vanaf. Het is echt gewoon een hele getalenteerde jongen.
Ja, en 5 jaar jonger dan Wijndal, hè?
Ja.
En Blind speelt nu bij Ajax. Ze hadden hem moeten nemen. Over 2 jaar was hij dan top geweest bij Ajax.
Ze allebei moeten.
Allebei, ook goed. Ja.
Opportunisme. Wat jij eerder zei,
dat het meest saaie club is om over te spreken, AZ. Ja. Daar ben ik het wel echt helemaal mee eens. Maar ze zijn zo niet
arrogant. Ja, maar jongens, laten we nou eens een keer genieten van een club die normaal gerund wordt.
Maar dat is juist
genieten.
Dat is juist iets positiefs.
Ja.
Ik vind ze zo niet arrogant ook. Ze staan nu eerste, wat natuurlijk ontzettend knap.
Ongeslagen
eerste. En ik vind ze gewoon niks eraan is arrogant. De spelers op het veld niet, de club niet, de trainer niet. Ja, ik ben aan het genieten, Tim.
Van een niet-arrogant AZ gaan we naar een club die volgens sommige mensen wel wat arrogant is. Ajax. Ajax speelde thuis tegen de Go Ahead Eagles. Vorig jaar verloor Ajax 5 punten aan de Eagles. Je zou dus denken dat de gewaarschuwd man telt voor 2. En blijkbaar tellen 11 gewaarschuwde mannen niet voor 2. Want Ajax had, ondanks veel balbezit, weer moeite met de Eagles. Klaassen tikte dan nog wel Ajax op voorsprong, maar Go Ahead sneakte langzij en won door deze 1-1. Won het eigenlijk een punt. Tim, hoe kan nou zoiets?
Oh, ik kan het wel verklaren, hoor.
Oh, natuurlijk.
Ik noem even wat namen. Pasveer, Rensch, Timber, Bessie, Taylor, Klaassen, Grilich, Ocampos, Brobbey en Tadic. Dat zijn 10 spelers van FC Voorspelbaar. Alleen Daley Blind is degene die wat onvoorspelbaars met een bal kan doen. Er is niemand die iets spannends kan doen behalve Blind. En Blind blonk daarin ook echt uit gisteren. Maar dat is in de laatste linie. Dus daar word je niet gevaarlijk. Ajax heeft veel te weinig kans gecreëerd. Anthony is uit dat elftal gehaald voor 100 miljoen. Dan hebben ze iemand gekocht. Ocampos. Dat is fysiek een beest.
Gehuurd, toch?
Ja, sorry. Gehuurd. Maar die doet niks raars met een bal. Niet iets spannends. En ik ben bang dat Alfred Schreuder als laptoptrainer met die Kaltenbach ernaast, die houden heel erg van tactical reliable players, zoals Schmid dat altijd noemde. Maar zij vinden het heel moeilijk, denk ik, om te werken met van die Samba-jongens. Het viel mij echt heel erg vies tegen. Kudus kan het wel, maar Brobbey is gewoon een hele grote sterke jongen. Die duwt iedereen omver, maar die doet nooit iets spannends met een bal. Moet je maar eens opletten. Klaassen, je hebt er nog nooit iets zien doen waarvan je denkt, hey, die had ik niet zien aankomen.
Moet je maar eens opletten ook. Ja, nee, Vincent, ik zie je glimlachen.
Vincent, kan je hier ergens in vinden, of niet?
Ja, deels wel, zeker wel. Met het filiermes werd wel heel overtuigend uit de kabela gehaald.
Die heeft hij altijd in de boekzak.
Het is een figuurzaagje, om aan alle stoelpoten even te beginnen.
Ja, nee, het is bij, als je het toch over opportunisme hebt, is bij Ajax natuurlijk extreem dat het alle kanten op gaat. Een maand geleden dreigden ze nog de Champions League te gaan winnen, geloof ik, na een overwinning op Rangers en daarna daarvoor een veegpartij tegen Heerenveen. En ze zouden in december kampioen zijn. Nou, wat zijn we nu? 3 weken verder. Verloren bij Liverpool, verloren van AZ, gelijk tegen Go Ahead Eagles. En nu was de stelling van vorige week volgens mij haalt Schreuder de kerst. Ja. Dus ja. Het zal toch wel ergens in het midden liggen, denk ik. Nee, maar het elftal, ik ben wel Pasen. Met je eens. Het elftal is natuurlijk wel, dat zit wel op een keerpunt met Tadić en met Blind. Ironie bij Blind is natuurlijk ook gisteren, wat je zegt is helemaal waar. Hij creëert continu iets als hij aan de bal is. Alleen hij is ook, en dat gaat er nooit meer uit, zo laconiek in het verdedigen dat hij gokt dat dingen goed aflopen. Ja. En daar ontstaat, ja, dat is waar. Het is niet helemaal zijn fout, er staan er nog 3 te kijken. Maar wel is daar deels schuldig aan dat het doelpunt nog valt.
Maar Ajax loopt natuurlijk het ook vaak goed af als je bij een topclub speelt. Hij heeft natuurlijk veel al bij topclubs gespeeld in zijn leven. Maar dat is ook het enige wat hij zou kunnen.
Ja, maar denk je dat als zo'n situatie zich voordoet tegen Napoli, dat hij dan op dezelfde manier verdedigt als hij nu deed bij die tegengoal? Nee, dan is hij scherper en meer beducht op het feit dat het wel eens niet goed zou kunnen aflopen. Nu staan er 4 te kijken en denken, nou, dit loopt wel los.
Maar om toch even Schreuder langzaam aan het stoelpootje te beginnen. Ik zie nog heel erg weinig terug wel van het genie wat hij zou moeten zijn geweest. In 2019 was het volgens mij dat hij dat heel de tijd werd gezegd van ja, maar hij is het tactisch brein achter het succes van Ajax. Wat Tim zegt, ben ik het wel mee eens. Ik zie zo weinig verrassend gebeuren op het veld. En dan is het juist de taak als trainer om iets verrassends te doen, om iets te gaan creëren of te forceren.
Ja, maar zonder Berghuis en zonder Kudus is dat gewoon echt heel moeilijk, denk ik.
Maar hij stelt ze op. Bergwijn hij stelt ook, ze niet op in dit geval.
Nee, precies, daarom. Maar met deze opstelling, ja, dan zou het inderdaad het tactisch iets geniaals moeten komen. Dat kwam niet.
Moet je nog steeds winnen van
Ik vind het echt heel gemakkelijk om altijd maar die trainer aan te wijzen. Ajax heeft een ontzettend brede selectie samengesteld voor de Eredivisie en de Champions League. Dat worden 60 wedstrijden waar ze op de toppen van de kudde moeten presteren. Dus dat je dan 20 spelers in zo'n groep zet die ook moeten kunnen, daar gaan we weer, Van Gaal, leveren. Dat is ook niet, dat is niet zo gek dat dat gebeurt. Alleen je kunt daar ook in doorslaan. Zo'n Ocampos aankoop. Ja, dat is voor een club als Ajax echt onbegrijpelijk. Als je er al 3 hebt die op die rechtsbuitenpositie kunnen spelen. Je hebt een jeugdopleiding waar bijvoorbeeld Sontje Hansen nog in speelt. Je haalt dan een speler.
Die wel wat kan creëren overigens.
Zeker. Je haalt dan een speler van 28 met een miljoenen salaris. En die ga je dan gebruiken voor wedstrijdjes thuis tegen Go Ahead Eagles. Een soort. Je had toch vroeger die vrouw van die Filipijnse dictator, die Marcos.
Hier moet je snijden over hebben.
Die 1000 paar schoenen in de kast had staan. En dan nog 1000 een eerste paar per se wilde hebben. Nou, zo gedraagt Ajax zich nu ook een beetje. Dat is echt wel.
Verdien jij bij in de RVC van Ajax of niet?
Nee. Nee, zeker niet.
Van Ajax heel veel naar de Eagles.
Oh, ik vind het, Gijs, ze noemen Angst Gegner. Ja. Ik vind het zo leuk. Want een Angst Gegner is dus een tegenstander waar je moeite mee hebt. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Maar bij Ajax is dat vaak Utrecht. Weet je, gewoon een club of AZ kan dat zijn. Gewoon grote clubs. Maar als een kleine club, echt een kleine club, een Angst Gegner wordt van het grote Ajax, dan vind ik dat schitterend.
Ajax moet juist Go Ahead Eagles een angstgegner maken. Want de angstgegner betekent dat je er bang voor bent om door eerder behaalde resultaten of niet behaalde resultaten. Precies. En nu hebben ze 3 keer dus punten laten liggen. Dus nu zouden ze er bang voor moeten zijn. Want dan gaan ze er misschien wel punten tegen pakken. Als je nou steeds blijft zeggen, nee, dit is niet ons angstgegner.
Toch maar Go Ahead Eagles. Ja,
dan gaat het weer mis. Ja.
Superleuk.
Wist jij trouwens dat de vader van Steven Berghuis, dat weet jij misschien Vincent, die is assistent daar bij Go Ahead.
Zeker.
En zijn broer,
ook. En dan heb je Steven, nou dat is geweldig.
Ja, Berghuis, familie uit je. Ja. Goed, gaan we door naar de nummer 3 van de ranglijst. Dat is PSV inmiddels. En PSV speelde uit in Leeuwarden bij Cambuur. De uitspraak voor alles is een eerste keer mocht er eens uit de kast gehaald worden. Cambuur won namelijk nog nooit van PSV. Totdat Sylvester van der Water het plastic bal opende met een absolute kanonskogel. Daarna moest PSV. Keepersfout. Daarna moest PSV. Maar deed Cambuur het op de counter in de slotminuut. En liep uit naar 3-0. Pepijn, hebben we de eerste club in crisis?
Nee. Nee, dat is dus het lekkere. Ik denk dat Van Nistelrooy nog een appje heeft gestuurd naar zowel Slot als naar Schreuder. Van hey, bedankt. Want het gaat nu helemaal niet meer over PSV dit weekend. Het gaat gewoon over de topclubs die het niet gehaald hebben. Ze hadden PSV gewoon helemaal het ravijn in kunnen trappen. Ajax en Feyenoord. Als ze gewoon allebei een wedstrijdje gewonnen hadden. Dus ik denk dat Van Nistelrooy ontzettend blij is met de voetbal zaterdagavond en de voetbalzondag. Want ik heb eigenlijk daarna vrij weinig meer over gehoord. Ja, het is morgen even de de Willy podcast afwachten. Hoe ze, hoe ze aan de stoelpoort gaan zagen van Nistelrooy. Maar nee, het is nog geen crisis in Eindhoven. Maar ik denk dat ze bij Cambuur gewoon geen enkel idee hebben wat daar nou precies gebeurd is.
Maar ik vind 3-0, dat is wel net iets te afgetekend of zo. Ja, je kan wel zeggen, het staat 1-0 ja. En dan ze gaan drukken en dan valt het 2-0, 3-0. Maar dat vind ik denk ik te makkelijk, want ik vond Cambuur wel echt goed.
Ja, de tweede helft waren ze inderdaad echt heel erg goed. Ik vond het vooral mooi dat na afloop meerdere kroegen in Leeuwarden de selectie aan hebben geboden om gratis te gaan drinken.
Het leukste daarvan is dat een trainer trapt dan normaal op zijn rem. Jongens, mogen 2 biertjes drinken en dan moeten ze toch... En deze trainer zegt, plankgas naar het café, morgen vrij. En ik zie jullie over 48 uur wel weer.
Maar dit zijn ook van die kroegeigenaren die dat dan in alle euforie beloven. Dan vandaag ze daar die redelijk shit, ze kunnen wel drinken hoor.
Saté en bier.
Hoe werkt dat? Zeg maar... Hebben ze echt iedereen aan het polsbandje? Ik zit bij kamp. Mogen alleen de spelers die gespeeld hebben? Of bij de selectie hebben gezeten?
Als je een sjaaltje om hebt of zo, dat je naar binnen kan.
Gewoon hele dikke mensen. Ik speel met kamp.
Ik ben creatief van nummer 10.
Ja. Langzame linkse half, linksbenig.
Kom maar door.
Ja, supermooi. Schitterend voor Cambuur, 3-0. En PSV inmiddels afgezakt naar plek 3 op de ranglijst. Maken wij een klein stapje naar buiten de lijnen.
Edwin, Kevin hier, buitenspel.
Ik hoor je nu verhalen, stem op
eens. Oké, Edwin, buitenspel.
Volgens mij kreeg Vincent nog even zijn buitenspelletje ingefluisterd door Tim.
Terwijl hij het zelf heeft meegemaakt.
Hij neemt,
was erbij, hè?
Hij neemt alles voor iedereen mee. Vincent, we gaan bij jou beginnen.
Ja. Nee, mijn buitenlijn is... ik moest aan de Manchester Derby denken vandaag. Die met 6-3 werd gewonnen door Manchester City. Ik zat in de auto, maar ik begreep dat ze weergeloos gevoetbald hebben. Een van de allerlaatste Manchester Derbys op Main Road. Dus het oude stadion van Manchester City. Daar mocht ik voor mijn toenmalige werkgever naartoe. Dat was denk ik 2002, 2003 of zoiets. En bij Manchester City speelde toen... voordat die miljarden binnenkwamen daar... Gerard Wiekens, nog als oud Veendam voetballer...
Wow.
Als voorstopper met Van Nistelrooy... als zijn directe tegenstander in de spits. Maar dat Main Road was zo'n oud klassiek Engels stadion. Daar was helemaal geen ruimte voor al de pers die daarop afkwam. Want dat was toen een beetje booming. Dat werd toen wat groter. Dus ik werd in een hoek ergens op die perstribune gezet. Echt bij ter hoogte van de cornervlag. En vlak voordat die wedstrijd begint... was er nog één stoeltje naast mij vrij. En ik zie twee heren... aankomen lopen, waarvan ik er één toch echt herkende als Bobby Charlton. Manchester United-icoon, legende. Een van de allergrootste spelers die ze daar ooit gehad hebben. Die was daar in dienst van Manchester United TV. Die ze komt daar met de reporter aanlopen. En er was nog één stoeltje. En die kijkt zo en die zegt tegen mij, that fits, son. En die gaat gewoon half op mijn schoot zitten. Dus ik heb een Manchester Derby verslagen met Bobby Charlton 90 minuten lang half op mijn schoot.
Wat vet, ik denk niet dat er City won.
Weekend speelde Van Nistelrooy uit de wedstrijd. Ik dacht dat het 3-1 werd. Twee keer Sean Gother, Engelse cultheld.
Deed je dan wel eens die microfoon naar Bobby of niet?
Nee, ja, maar jij in de voorbereiding op deze podcast stuurde mij een appje. Zijn er momenten geweest dat je tijdens je carrière jezelf in je arm hebt geknepen? Nou, dat was er wel eentje. Oh, ja, met Bobby Charlton op schoot zat. Ja. Verzin je niet op de schoolgymnastiek.
Nee, dat verzin je.
En hoe ging dat dan in de rust? Gingen jullie dan...
Ja, hij bleef gewoon zitten.
Nee, hij ging thee halen voor mij. Want ik zat in het hoekje, dus ik kon geen kant op. Dus hij vroeg, wil je ook thee? Ik zeg, ja, yes, Mr. Charlton.
Oh, wat goed zeg.
Cup of tea, please.
Wauw. Ja. Wat vet. Ja, je kunt eigenlijk niet over hebben, maar Tim, wat doe jij mee?
Ik had verwacht dat... Jij gaat iets triest meenemen, toch?
Ja.
Ja, doe jij eerst.
Okay. Nou ja, we moeten er wel even bij stilstaan. Jij noemde het al even in jouw introductie. Wij benaderen voetbal altijd op een jolige en vrolijke manier. Maar het was natuurlijk wel drama dit weekend in de Indonesische competitie. Na de topper, ik kan de namen nauwelijks uitspreken, Arema tegen Persebaya Surabaya. De topper in de Indonesische competitie. Daarna ontstonden de rellen. Alle supporters liepen in het veld op. Daar bestonden ongeregeldheden. En toen besloot de politie en de oproeppolitie... besloot daar met de traangas te gaan schieten... waardoor er zo'n grote paniek uitbrak. En zoveel mensen zijn vertrapt dat er... volgens de laatste telling, het is iets naar beneden bij... er zijn 125 doden gevallen. In iets wat eigenlijk het mooiste ter wereld moet zijn. Van tevoren schijnen de autoriteiten nog gewaarschuwd te hebben voor rellen. Daar is niks mee gedaan. Dus er wordt nog wel onderzoek gedaan hoe dit heeft kunnen gebeuren. Maar de hele trieste...
Dit soort dingen, het gebeurt nu in Indonesië... en dan zijn wij vrij snel geneigd om te denken... dat het een soort ver van mijn bedshow is. Maar dit had kunnen gebeuren bij de laatste Champions League finale in Parijs.
Daar
was ik bij. En op een gegeven moment op de bord de mededeling... een van de rare redenen stond erop... laat de arrival of fans beginnen we wat later. Toen kregen we al vrij snel in de gaten dat er dus echt wel wat aan de hand was. En toen zijn we naar de achterkant van het stadion gelopen. En daar zag je de Liverpool supporters... klem staan tegen die hekken. En één voor één gingen de hekken dicht. Dus en die mensen schoven steeds meer op, steeds meer verdrukking. Aan de andere kant stonden die rellende jongeren uit de banlieues. En aan de achterkant van de hekken, waar ze moesten controleren, stond die Franse politie met traangas te spuiten. Het is echt te danken geweest aan de discipline van de Liverpool supporters. Dat daar geen doden zijn gevallen. Ja, dus het was waanzinnig om te zien.
Ook hele enge beelden waren dat inderdaad. Ja. Zo'n verdrukking.
Dat is wat daar ook gebeurde. En iedereen zag het gebeuren. En niemand had de tegenwoordigheid van geest om een hek open te gooien. Om dat te ontlasten.
Ja.
Als dat had daar ook zo. Niet, misschien niet in die,
orde van grootte.
Maar dat goed is afgelopen is een wonder.
Ja.
Ik las ook laatst een artikel dat mensen... Die hadden dat drama meegemaakt in Engeland. Die ook naar de finale wilden. En die zich later dan nog, omdat de trauma helemaal opspeelde, van kant hebben gemaakt.
Ik sprak een vader in het hotel die met zijn kinderen daar was. Voor die Champions League finale. En die was erbij op Hillsborough toen dat gebeurde. En die had dat allemaal weer, kwam allemaal weer naar boven. Die man is ver voordat het echt helemaal misging, is hij weggegaan. Want hij zag wat er ging gebeuren. Dus hij heeft die reis gemaakt met zijn kinderen. Is nooit in het stadion geweest. Ja, hij zat toch diep in de nacht. Want wij kwamen pas diep in de nacht terug in het hotel. Nog wezenloos voor zich uit te turen wat hem overkomen was.
Ja. Ja, en nu is het wel helemaal misgegaan. Dus laat het een hele, hele, hele harde leerschool zijn.
Ja. Ja. Jullie maken het wel zwaar, man.
Ja, nou, over de schakel.
Zoals jij ooit zei, we zijn professionals. We moeten ons hier ook weer terug kunnen.
Zo is het ook. ik wilde, Bursaspor. Die waren in 2009, 2010 kampioen geworden in Turkije. En die spelen tegenwoordig in de derde divisie. En ik wilde eigenlijk dit gebruiken voor onze luisteraars. Die als zij een club hebben waar het niet goed mee gaat, dat je altijd even aan Bursaspor kan denken. Want het kan altijd erger. Bursaspor die speelt nu in de derde divisie. Die hebben 7 buitenlandse spelers onder contract die ze niet kunnen laten spelen. Ze kunnen niet registreren wegens geld en reglementen. En ze kunnen niet 's avonds spelen, want ze hebben geen geld om de licht te betalen.
Wow. Dat is bij RKC toch een keer gebeurd ook, dat de lichten uitvielen?
Ja, dat zou kunnen.
Omdat ze ook niet betaald hadden.
Ja, dan moest je ook, de spelers moesten ook een eigen wc-papier meenemen. Want bij de club hadden ze geen wc-papier.
Nee, dat was Fortuna.
Was dat Fortuna?
Ja, dat was Fortuna. Oh, okay. Ja, ja.
Okay. Potato Potato. Ja, dan zijn we terug. Oké. Goed, hart onder de riem voor de mensen die een club supporten waarbij het niet zo goed gaat. Gaan wij terug naar binnen de lijnen en wel naar NEC tegen Feyenoord. In de wetenschap dat Ajax er struikelde en PSV zelfs viel, begon Feyenoord scherp en kwam het verdiend op voorsprong. Omdat NEC bijna altijd gelijk speelt, nu de laatste 6 competitiewedstrijden, dan kwam het nu ook weer langzij en struikelt dus de hele traditionele top 3. Het werd namelijk 1-1. Pepijn, denk jij dat het puntverlies van Ajax en PSV invloed heeft gehad op Feyenoord?
Ja, ik snap het dus niet. Dat invloed heeft. Want Slot zei na de wedstrijd nog van, het is niet de reden geweest, maar tuurlijk neem je het mee in de voorbereiding op zo'n wedstrijd en dergelijke. Maar er is toch niks lekkerders dan...
Ja, sorry dat ik begin te lachen. Dit is wat voetbal zo mooi maakt. Dat onbewijsbare gelul. Ja. Wat voor invloed
we doen er al 4 jaar aan mee.
Heb je het over mij of over Slot?
Nee, in algemeenheid. Wij allemaal.
Ja, nee, maar
wat kun je nou aan bewijzen?
Ik weet ook niet precies wat hij zei. Maar wat zeg maar bij logica zou zijn. Het is toch heerlijk dat je concurrenten laten punten liggen. Dus er is niks makkelijkers. Of vrijuit voetbal is natuurlijk het lekkerste wat er is. Als je gewoon het idee hebt van, nou, mocht het misgaan, dan is er iets minder stront aan de knikker dan normaliter. En als het goed gaat, dan maken we een hele grote slag. En dan gaat het mis. Maar
je kan het op 2 manieren uitleggen. Ze zijn te ontspannen en daar doen ze net niet hun best. Of ze zijn juist heel vrij en ze winnen met 8-0. Ja.
Nee, maar mijn enige logische verklaring is dus dat eigenlijk NEC heel dik gewonnen had. Maar doordat Ajax en Feyenoord kut hebben laten liggen, is het nog net gelijk geworden.
Heel leuk. Ja. Heel leuk.
Maar het werd gelijk. En Vincent, wij snapten er allemaal niks van. Het werd gelijk omdat een zuiver doelpunt werd afgekeurd.
Punt. Er werd een zuiver doelpunt afgekeurd. Want in de regel staat dat je een keeper niet mag hinderen bij het in het spel brengen van de bal. Nou, dat deed hij toen niet.
Want Jasper Cillessen schoot een bal volle bak.
Maar die jongen
staat
stil. Laat hij heel licht bewegen. Maar een keeper hinderen is wat anders. Hij staat gewoon op 2 meter buiten het strafschopgebied. Staat hij stil. En Cillessen komt met een lulverhaal dat hij de regels kende. En dat die jongen ook nog eens een keer in de cirkel staat. Heeft er niks mee te maken. Die cirkel is ooit getrokken. Zodat je op 9,15 meter van de penaltystip verwijderd blijft. En dat wordt als een soort dominees wijsheid daar gepresenteerd door een keeper die een verschrikkelijke fout maakt. En gewoon heel goed wegkomt dat de scheidsrechter...
De fout van de scheids was groter.
Ik denk dat die scheidsrechter... Ik kan het niet bewijzen. Ik heb volgens mij niet in één beeld zien staan. De scheidsrechter dat hij met zijn rug. Dat hij wegdraait. Want zo'n situatie was het. Dus als scheidsrechter ga je dan focussen op het luchtduel dat eraan komt tussen de voorstopper en de spits. Dat hij het gewoon niet gezien heeft. Dat hij in een flits dat ziet.
Ja, maar mag dit gevaard worden?
Ja, dat wilde ik net zeggen.
Nee, want die bal was... Hij floot al voordat die bal over de lijn was. En dan kan een VAR kan niet ingrijpen op iets wat niet direct de rode kaart of een goal. Of dat hij heeft al gefloten. Speel ligt stil.
Gelul.
Ja, dus de VAR kan niet ingrijpen.
Mag ik nog wat kwijt over deze wedstrijd?
Ja, hoor.
Die keepershirts van NEC. Ze hebben dus roze keepershirts. En dat was om aandacht te trekken voor Gijs, vrouwelijke borstkanker.
Ja, tegen borstkanker, ja.
Die doen dus alsof roze shirts iets heel erg speciaals en bijzonders is.
Nou, het is Pink Ribbon, hè? Dus dat is de organisatie.
Ja, maar er zijn heel veel clubs die roze shirts hebben. Dus als je echt aandacht wilt trekken, doe dan even iets leuks met die... Weet je,
doorzichtig shirt.
Nee, je hebt toch van die barbecue schorts, weet je wel? Dat je dan gewoon zo'n bloot lichaam of zo... Daar wil ik ze dan in zien. En dan gaat het aandacht trekken. Maar een roze keepershirt, volgens mij loopt pas weer altijd in een roze shirt.
Nou, zo bedoel je. Dus dat als mensen die dat niet weten van die actie,
ja,
die denken...
Dan
ja,
heb je geen idee. Of ga gewoon in een soort mascotte Pink Ribbon, weet je wel. Ja. Dan trekt het aandacht.
Ja, het viel mij nog iets op tijd. Ik heb nog een vraag voor jullie. Wanneer, wat zijn de criteria dat je een shirt mag kussen? Dat je het logo op de borst mag kussen na een doelpunt?
Ja, het is dat je me dit vroeg. Dus ik heb ook een antwoord.
Voor Anthony is het 12 minuten, geloof ik.
Ja, precies. Ja, dus wat die Marquez, die kuste hem 25 keer nadat hij...
En ik heb uitgezocht, hij heeft 208 wedstrijden te vroeg gedaan. Want ik heb namelijk uitgezocht wanneer je een shirt mag kussen. En ik heb een aantal criteria. Namelijk hoe dicht je bij het stadion geboren bent. En hoeveel wedstrijden je hebt gespeeld. Dus voor elke 10 kilometer dat je van het stadion geboren bent, moet je 1 wedstrijd hebben gespeeld. Marquez is geboren in Marbella. En van Marbella naar Nijmegen is het 2161 kilometer. Wat betekent dat je 216 wedstrijden moet hebben gespeeld. Hij heeft er 8 gespeeld. Dus hij is 208 wedstrijden te vroeg. Maar er is één disclaimer. Je kan er onderuit komen. Dat is het salaris wat je verdient. Als dat meer is dan de salaris van je ouders bij elkaar opgeteld, dan ben je gevrijwaard. Mag je meteen kussen. Dus dan klopt die van Anthony ook. Snap je? Dus dat is volgens mij de regel.
Dan klopt die van Anthony ook, zeg jij.
Ja, want ik denk dat hij bij United meer verdient dan zijn ouders bij elkaar.
Dat vermoed ik ook wel.
Oké, Tim, dankjewel voor de toevoeging.
Ja, graag gedaan.
Sluiten we deze wedstrijd af en gaan we door naar de volgende FC Twente tegen Vitesse. Omdat het Gelredome dit weekend verhuurd was, moest Vitesse uitwijken naar de Volksfesten in Twente. Met nieuwe coach Cocu veranderde er helaas voor Vitesse niet veel aan het spel. Twente was vele malen beter en liet na om er meer te maken dan 3. Die waren overigens wel gewoon ruim genoeg voor 3 punten. Het werd 3-0. Tim, voordat je het water inschenkt, of tijdens dat je het water inschenkt, maakt niet uit. Even naar Cocu. Die zei na afloop dat hij niet was geschrokken.
Nee, maar ik vind het heel zielig, want ken je dat programma Catfish? Ja, weet je wel, dus dat er...
Vindt
dat er
dus, nee, ik ken het wel.
Nou, dat is dat mensen die online daten... en die hebben dan een plaatje van een hele mooie vrouw... of een hele mooie man. En die gaan dan in het echt ontmoeten. Maar die zijn, en dan kom je iemand tegen en dan blijkt die... of een man of een vrouw te zijn, andersom. Of heel lelijk, weet je wel. Wat je echt niet verwacht had. En Cocu is er gewoon echt ingestonken, Gijs.
Oh, dus, ik dacht Vitesse. Dat ze dachten dat ze fucking lekker trainen zouden krijgen.
Misschien wel allebei.
Ze zijn elkaar gekend. Nee, maar Gijs, hij heeft naar die ranglijst gekeken, Cocu. Vorig jaar 60 geworden, weet je wel. Mooie wedstrijden tegen Spurs, overwinterd in de Conference League. Leuke spelers met Doekie, Bazour, Openda, Dasa. Die is daar binnengekomen en die is zich echt de tering geschrokken. En die durft natuurlijk niet te zeggen dat hij gecatfished is, maar hij is... Dat kan niet anders.
Maar ze hebben bij Cocu thuis ook internet, toch? Waar die had kunnen uitvogelen dat al die spelers die jij nu opnoemt, dat die verkocht zijn. Dat er een eigenaar de achtergrond verdwenen is, et cetera.
Oh, hier. Mag ik even een jingletje van jou?
Wie ben ik? Ja, ik ben Willy Lee en Gij René. En samen zijn we altijd met z'n twee.
Want Vitesse is ook gecatfished namelijk. Want het is helemaal niet Philip Cocu die is komen trainen. Maar Adam Scott staat voor de groep.
Oh, verrek je.
Ingestuurd door?
Ingestuurd door.
David Schocht.
David Schocht. Heel leuk. Ja. Dankjewel.
Hij heeft al wat weg, ja.
Hij heeft ook iets van een strak getrokken Tom Cruise trouwens, die rechter.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus een soort morf tussen Tom Cruise en Philip Cocu.
Dat vinden jullie leuk, hè? Dit soort dingetjes.
Ja, 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 ben ik achtergekomen.
Jij niet, hè, Vincent?
Een gerenommeerd commentator die met Bobby Charlton op schoot de Manchester Derby heeft verslagen. Ja. Zit nu naar een foto te kijken van iemand die iets weggeeft van Philip Cocu. Ja. Wij vinden het inderdaad leuk. Of dat belangrijk is, maakt ook niet uit. Goed, FC Twente won met 3-0. Derde goal gemaakt door Gijs Smal. En ik weet niet of je dat gelezen hebt, ook Vincent, over de levensstijl van Smal. Die gaat namelijk 2 dagen voor de wedstrijd niet meer uit eten, want dan wordt hij kriebelig. Hij zegt... Even kijken, wat zei hij ook alweer? Oh ja, voor mij is het niet meer dan normaal. Het is je werk. Mensen kopen een kaartje om je te zien voetballen. Dan moet je het maximale doen om altijd topfit te zijn. Dus een dag voor de wedstrijd ga ik natuurlijk niet uit eten. Kook ik zelf, omdat ik wil weten wat er in de pan gaat. Tijdens het seizoen ga ik niet op stap. Drinken doe ik ook niet. Hooguit een cocktailtje op vakantie met mijn vriendin. Ik douche regelmatig koud, doe aan yoga. Lig altijd rond 10:30 in bed. Eet alleen kwaliteitsvlees van grasgevoerde koeien die lekker vrij in de wei hebben geleefd. Geen kiloknaller van de supermarkt. Op lange termijn kan je daar weer 5% mee winnen. Ik vond het wel mooi van Gijs.
Nou, dat is alles wat ik eigenlijk ook doe. Ja, voor commentator geldt hetzelfde.
Ja, precies.
Topvorm.
Maar Gijs, als je dit doet, hè? En je speelt bij Twente. Hij gaat niet heel veel hoger komen. Ik weet niet hoe lang hij dit al doet.
Maar Gijs Smal doet het echt heel erg goed.
Ja, hij doet het goed.
Hij is een goede speler. Hij doet het goed.
Ik had altijd het idee dat linksback de meest de schaarste positie was. Maar ik heb het idee dat er heel veel goede linksbacks...
Ja, vroeger werd toch de kneus van de helft altijd op back gezet.
Ja.
Toen ik klein was. Dat is vrij lang geleden trouwens. Nee, weet je, of linksback of rechtsback. De twee slechtste spelers van het elftal waren de links- en de rechtsback. En nu moet je spelverdeler, loopwonder en alles tegelijk
zijn. Maar waar staan nu dan de kneusjes?
Poeh, dat is een goeie. In de goal, denk ik.
Niet rechtsbuiten, linksbuiten? Dan kan je het minst kwaad, toch?
Als degene met de meeste tactische beperkingen staan wel vaak links of rechts buiten. Ja.
Maar dat zijn wel de jongens die kunnen voetballen.
Ik denk centraal achterin is ook wel...
Nou, tegenwoordig is dat inderdaad ook wel een precaire plek. Ja.
Misschien kun je tegenwoordig ook als kneusje niet meer betaald voetbal halen. Dat kan natuurlijk ook nog.
Nee, dat zou heel goed kunnen.
Ja. 10 jaar geleden kon dat nog.
Ja, natuurlijk een selectie. Goed, sluiten we deze wedstrijd af. FC Twente, gewoon razend knap, nog steeds vijfde.
Ja, Jeroen Jans zei het goed, we zijn de top van de subtop.
Ja, leuk. Een punt achter Feyenoord. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is Emme Heerenveen. En Emme Heerenveen is de 8 uur wedstrijd van dit weekend. En omdat Tim voor zijn doorbraak altijd gasten heeft om aan te schuiven. En die willen we niet, God weet hoe laat, naar huis sturen. Doen wij die wedstrijd niet.
Vindt het best wel 48 uur wakker, joh.
Ja, ze had makkelijk gekund.
Ja, oké. Okay. We kunnen ook even wachten. Nee, tot
nee dat hoeft niet.
Het wordt 1-3.
Ja, heel goed. Nou, we voorspellen hem altijd even.
Oh, oké. Okay.
Dus Vincent denkt 1-3. Tim?
2-2.
Pepijn?
0-3.
Sivkovic eerste doelpunt voorspel ik.
Oké. Okay.
Krijg je er gratis bij.
Leuk. We gaan geen tussenstanden erbij pakken. Dus nou, dan weet u het in ieder geval.
Gijs, als Emme watcher?
Ik denk 1-0 voor Emme.
Leuk.
Oeh.
Veendorp.
Tuurlijk.
Afgeslagen corner. Als het echt zo is. Oké. Okay. Nou goed. Jullie kunnen ons of heel hard uitlachen. Of iets anders doen als het wel waar blijkt te zijn. En dan gaan we door naar een klein tussenstapje, Tim. En wel naar jouw tussenstapje.
Of iemand dit nou weten wil.
Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een weetje voor je mee.
Ja, het is niet mijn weetje, Gijs. Nee. Het is eigenlijk het moment van Erik van Riel, die hier maar zijn trui heeft verdiend. Het is een internationaal weetje, jongens. We gaan namelijk naar Zuid-Afrika en we gaan ook naar de jaren 70. Het gaat namelijk over Jomo Sono. Zeg je dat iets, nee. Vincent? Nee. Hij speelde bij Orlando Pirates. En hij had tijdens een wedstrijd had hij vrijgekregen omdat hij ging trouwen. Totdat zijn vader tijdens het huwelijk vertelde dat Orlando Pirates 2-0 achter stond, verliet hij het huwelijk om naar de wedstrijd te gaan. En hij was in de rust, kwam hij aan. Hij viel in, 3 assists en 1 doelpunt, 4-2 gewonnen. Ging daarna terug naar het huwelijk.
Nee, dat is niet waar. Hoor.
Voor het huwelijksdiner. Ik heb het documentaire gezien. Ik heb echt alles erop nageslagen. Dit is waar. Het verhaal wordt nog iets bizarder. Nou, dit is eigenlijk al wel echt het bizarre. Ik vertel het niet goed. Maar hoe hij begonnen is bij Orlando Pirates. Zijn vader was
maar
daar.
Maar is die ooit... mevrouw blijven wachten?
Die mevrouw is blijven wachten. Okay. Nee, ze hadden ja gezegd. Toen is hij gegaan.
Oh, okay.
Daarna gewoon, terug. Kutje, en daarna kutje, niet. Ja. Iemand anders, zeg maar ja namens mij.
Hij had zo'n pak wat hij denk ik zo kan uittrekken. Zijn voetbalkleren eronder.
Maar zijn debuut bij Orlando Pirates. Hij was eigenlijk helemaal geen profvoetballer. En toen raakte een speler geblesseerd. En hij was aan het kijken. En zeiden ze, ja, jouw vader heeft bij ons in het eerste gespeeld. Kan jij anders niet even meedoen? En toen maakte hij meteen indruk en kreeg hij een plekje in de selectie.
Mooi.
Typisch jaren 70.
Jomo Sono. Ja. Goed, hè?
Vet verhaal.
Dat toch die jongen bij, was het Sunderland, dat verhaal uit de Premier League. Die jongen, de trainer, ik dacht Graham Souness, wijs had gemaakt. Dat hij international was geweest en weet ik veel. Die had 2 keer meegetraind. Toen hadden ze er eentje tekort. En toen, die heeft hem laten invallen. Na 20 seconden hadden ze al gezien aan zijn motor. Ik dacht, totaal geen profvoetballer was.
Was dit niet zijn weetje van vorige keer? Ja.
Ja. Ja, kan je aangaan.
Heel goed.
Ja, ding heeft bij de, weet hij nou, die Soek was dat? Die bij Ajax, ja. Die stond toch ook gewoon langs de lijn elke dag.
Maar die kon wel aardig ballen.
Ja, dat was...
Maar jongens, Erik van Riel, complimenten toch?
Ja, zeker.
Goed gedaan. Dus
minstens een trui. Verdiende trui. Minstens een trui waard. Goed, laatste 3 wedstrijden van het weekend. Om te beginnen op het kunstgras in Rotterdam. Excelsior, FC Utrecht. Beide ploegen waren best wel aardig aan elkaar gewaagd. Omdat wedstrijden nog altijd worden beslist aan de hand van gemaakte doelpunten. Kreeg Utrecht de 3 punten. Het werd namelijk 0-1. De derde 3-punter in 4 wedstrijden. Voor Fraser. Of Fraser. Excelsior voetbalt leuk mee, maar nogmaals krijg je geen punten voor. Tim, waarvan heb jij het meest genoten deze wedstrijd?
Nou, deze wedstrijd van het interview van Mark van der Marel eigenlijk. Die ging namelijk, die haalde Van Duinen neer. En die was zo verschrikkelijk eerlijk aan het eind. Dat hij zei van ja, ik heb gewoon geluk gehad. En we hebben eigenlijk te veel gehad met deze overwinning. Maar als ik hem iets uitzoom deze week. Dat de linksback van Excelsior een prijs heeft gekregen voor grootste talent van de maand. Van ESPN. Dat lijkt iets kleins. Maar het is wel echt een heel mooi moment. Want het zijn nooit spelers van Excelsior die die prijs krijgen. En nou ja, zoals je weet, Gijs, ben ik op voetbalmanager Excelsior geweest. En het staat daar, ik vind het gewoon razend knap hoe ze dat hebben gedaan met de jeugdopleiding. Want Sparta en Feyenoord, die hebben natuurlijk veel meer middelen. Alleen ze hebben met die ja, Chua On, waar het om gaat, dat is die linksback. Ze hebben Seymour, die nog 2 weken geleden de winnende maakte. Julian Baas, die speelt gewoon elke week. En Joshua Eigenraam is ook een hartstikke leuke speler. Even een kleine lans breken voor de jeugdopleiding van Excelsior. Want het heeft altijd een beetje een lelijk eentje imago. Maar ja, het is een leuk lelijk eentje.
Maar het geldt eigenlijk voor de hele club. Het is natuurlijk wonderlijk dat die eens in zoveel tijd in de Eredivisie spelen. Ja. Ze kukkelen er ook na een jaar of 2-3 automatisch wel weer uit.
Maar het is gewoon automatisch.
Dat is gewoon de regels. Dat kan ook niet anders. Als je kijkt naar achterlandbegroting, de concurrentie van Sparta en Feyenoord. Is het echt een wonder dat die eens in zoveel tijd in de Eredivisie spelen.
Ja. Ja. Je zou denken dat ze gewonnen hebben, maar ze verloren wel gewoon met 0-1.
Ja, maar ik heb dus het idee dat FC Utrecht al 3,5 jaar niet in vorm is geweest.
Dat hebben ze daar ook trouwens.
Ja, maar ik krijg elke week die interviews van... nou, deze is snel vergeten, maar net gelijk of net gewonnen. En wel de bus in met die punten. Wanneer is het voor het laatst echt goed gegaan met FC Utrecht?
Ik weet ook nooit waar ze staan. Als ik die hele ranglijst bekijk...
Maar ze staan altijd zevende.
Ja, daarom, je ziet het niet meer.
Ik denk zevende.
Ja, maar wanneer is het voor het laatst goed gegaan? Was dat onder Ten Hag, denk ik. Serieus, dat ze Europees haalden.
Ja. Maar het verwachtingspatroon klopt daar ook helemaal niet. Want ze halen allemaal subtopspelers. Nou, als je allemaal subtopspelers haalt, dan eindig je
in de subtop.
Zevende waarschijnlijk.
Ja, zevende. Ja. Er zijn 5 ploegen
maar
aanwijsbaar beter.
Maar kan Van
Zeumeren
niet Twente kopen dan? Zeg maar, en dat hij dan al die spelers naar Utrecht haalt. Ja, en Ron Jans.
Dat zou de snelste oplossing
zijn. Dat hele geraamte weg, gewoon alles. Ja. Stadion mee.
Wat een geweldig idee. Dat idee niet is natuurlijk goedkoper dan dat idee wat hij nu heeft.
Dat denk ik ook.
Gewoon Twente kopen. Ja, goed. Oké, goed. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. Dat is RKC tegen Sparta. Doelpuntenmachine RKC tegen de ploeg in vorm. Sparta een beetje vorm. Was gewoon een leuke wedstrijd. RKC kwam 2 keer voor. Sparta pakte een rode kaart en leek ten onder te gaan. Maar sleepte uiteindelijk een punt uit het vuur van de fietsenstalling. Vincent, ik probeerde de statistiek expected goals te vinden bij deze wedstrijd. Maar dat lukte mij niet helemaal.
Nee, daar word ik heel opstandig van. Expected goals. Want daar kan ik. Kijk, alle statistieken. Er wordt heel veel gebruik gemaakt van statistieken die niet relevant zijn. Want je denkt in de wedstrijd, en dan krijg ik weer een appje van een statisticus. Die bedoelt het allemaal goed. Dat is overigens ook hun werk. Ik ga je zeker niet belachelijk maken. Want ze leveren het aan omdat zij denken dat iets toevoegt. Alleen dat is lang niet altijd het geval. En met die expected goals is het ook nog eens een keer zo dat je te maken hebt met een statistiek die, daar gaan we weer, niet bewijsbaar is. Wie bepaalt nou de waarde van een kans die om zeep wordt geholpen? Dat is in de praktijk een student die naar een scherm zit te kijken en denkt met een half oog, ik heb net koffie gehad. Oh, die had er eigenlijk wel in gekund, een 4.2. Geeft hij dan daar. Het is geen exacte wetenschap. Het scheelt natuurlijk nogal of Cody Gakpo alleen de keeper afgaat of Kazaja Veendorp, om er eentje te noemen, van Emmen. Dat maakt natuurlijk heel veel verschil. En tegenwoordig gaan die trainers zich daar ook al achter verschuilen. Ja, volgens onze expected goals-waarde hadden we 7e moeten staan. Ja.
Maar gebeurt dat echt met Utrecht? Gebeurt het echt met de hand, expected goals?
Wat zeg je?
Gebeurt het echt met de hand?
Nee, natuurlijk zit er ook een computerprogramma zitten achter. Alleen het is geen exacte wetenschap. Je moet toch ook met een kennersoog kijken naar wat is nou de kwaliteit van de kans? Wat is de hoek naar de goal? Wordt er iemand wel of niet onder druk gezet? En welke keeper staat er in de goal? Er zijn zoveel factoren dat het gewoon niet in een statistiek te vatten is. Dat is mijn heilige overtuiging.
Dat maakt voor mij
die statistiek echt een waardeloze statistiek. Ik heb met expected goals echt helemaal niks. Ik denk, talloze statistieken die iets toevoegen. Heatmaps,
transfermarkt
is een fenomenale statistieke site. Maar met deze heb ik echt helemaal niks.
Nee, maar ik heb echt het idee dat mensen die er geen verstand van hebben zich daarachter verschuilen. Het klinkt heel gek, maar ik herken mezelf er namelijk in. Ik hou verschrikkelijk erg van statistieken en ik snap heel weinig van het spelletje. Dus dan ga ik echt naar cijfers kijken.
Heb jij bedacht dan?
Zeg ik niet.
Hij zit altijd achter zijn computer met zijn koffie.
Net een 4,2.
Nou goed, allebei een punt. Doen het allebei gewoon hartstikke goed dit seizoen. Het was namelijk een subtopper en Tim moest er even in de
ogen van slikken, ja.
Ja, het was nummer 8 tegen nummer 9 namelijk. Sparta 8e, RKC nu 9. Dan sluiten we het weekend af hoe Vincent de zondag begon met Fortuna Sittard tegen Volendam. In de eerste helft leek het voornamelijk voor te kabbelen totdat basisdebutant Mbalo, geniaal uithaalde. En Volendam aanvaller Ulchik iets minder geniaal uithaalde en een rode kaart pakte. Met 11 tegen 10 liep Fortuna voor rust al uit naar 0-2 en ondanks kansen veranderde deze stand in de tweede helft niet meer. Zo wint kermisattractie of won kermisattractie Velasquez voor de 2e keer op rij. Ik vroeg me af, Vincent, jij was daar commentator. Je moest ongelooflijk vroeg daar zijn. Ongelooflijk vroeg van huis. Ja. Maar is zo'n eerste goal van Mbalo dan genoeg om voor jou tevreden
te keren? Dat is volgens mij ongeveer ook wat ik in mijn commentaar zei. Dit is precies wat voetbal is. Het eerste half uur was afgrijzelijk. Echt van 2 kanten. Volendam was heel erg slecht. En Fortuna was een klein beetje slecht. En dan denk je, soms zit je wel eens te kijken en denk je, jongens, inderdaad, 7:15 zat ik in de auto. En dan gaat dat allemaal even door je hoofd. Maar dan schiet iemand weer een bal zo fenomenaal mooi met gevoel in de bovenhoek. En dan is het inderdaad wel weer vrij snel goed, ja. Dan hou ik wel weer van voetballen. Zo simplistisch is wat voetbal bij mensen losmaakt. Dus ook bij een voetbalcommentator die daar voor zijn werk zit.
Maar hoezo moet je hem 7:15 weg dan?
Wij moesten, nou moeten niet. Het is prettig om daar tussen de 2 en 2,5 uur van tevoren te zijn. En dan ontbijten we of lunchen we met de hele ploeg. Een man of
2,5 uur?
Man of 35 aan het werk. Regisseurs, cameramensen, et cetera. Dan nemen we een...
Bobby Charlton.
Die komt op je schoot.
Ja. Die heeft Fortuna Volendam aan zich voorbij laten gaan. Nee, maar dan nemen we de uitzending door. En dan dus ja, 2,5 uur van tevoren zijn we er wel.
Maar oké. Okay. Ik hoop dat ik je niet beledig. Maar je hebt je toch voorbereid?
Ja.
Maar wat moet jij daar 2,5 van tevoren doen?
Koffie drinken.
Ja, maar
dat, maar dat is letterlijk ook wel wat je doet. Je schiet eens een trainer aan als je nog een bepaalde vraag hebt over een tactiek of over een keuze die hij gemaakt heeft. Dat kun je allemaal doen als je op tijd in het stadion bent.
Ah.
En het is ook wel prettig om gewoon te gaan zitten te testen of alles technisch werkt. Dus ja, het kan ook. Je kan ook 5 kwartier van tevoren aankomen. Alleen daar voel ik me niet prettig bij. En heel weinig van mijn collega's voelen zich daar prettig bij.
Wanneer krijg jij te horen dat jij Fortuna moet doen? En op welke
meestal
manier?
Meestal 2-3 weken van tevoren. Er is een softwareprogramma waar wij kunnen inloggen. En dan eens in de zoveel tijd wordt het schema
gewerkt.
Komend weekend was het weer Volendam, hè?
Ja, dan tegen Ajax, Volendam-Ajax. En een dag later naar de Kuip voor Feyenoord Twente. En tussendoor nog voor de Champions League naar Chelsea tegen Milan. En dan begint de volgende week weer. Dus dan gaat het door tot het WK. Ik geloof 13 wedstrijden in 33 dagen. Het is topsport.
Ja. Woont er iemand in de buurt van Sittard? Van de...
Nou, mijn schoonmoeder.
Nee, maar die geeft geen commentaar.
Nee, die geeft geen commentaar.
Niet op iets anders.
Nee, maar dat is volgens mij wel de reden dat die indeler mij regelmatig naar Sittard stuurt. Die denkt, ja, die kan toch bij zijn schoonmoeder logeren. Ja. Dus vandaar. Dan scoor ik ook nog eens punten. Ja,
heel goed.
Vandaag niet zoveel als binnen 20 minuten was ik weer vertrokken.
Gewoon niet zeggen dat je daarvoor werk komt.
Nee, ik was in de buurt.
Hey, gaat Volendam het redden even? Want je bent de volgende week daar.
Ja, ik had, daar moet je dan bij blijven. Ik had voor het seizoen gezegd dat Excelsior en Go Ahead mijn degradanten waren. Dus Volendam gaat het redden, ja.
Hij blijft bij zijn standpunt.
Ja, je kunt er 3 uit, toch?
In theorie kunnen ze 3 uit. Ja,
maar ze gaan het redden.
Ja. Ik had nog één vraag. Hoeveel van de teksten bereid je voor een wedstrijd?
0.
Want ik hoorde een uitspraak en volgens mij...
Ik hoorde hem. Dat was heel leuk. Volgens mij zei over Yilmaz alsof een Maserati in een Volkswijk
Ja, natuurlijk, als het een beetje een dode boel is in zo'n wedstrijd, ga je wel eens op zoek naar wat... Zal ik eens een leuk zinnetje bouwen of kan ik ergens een grapje kwijt? Moet je overigens humor in voetbalcommentaar moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Er zijn mensen die dat veel beter kunnen, maar die staan hier verderop in Carré.
Oh, ik dacht, die zit hier aan tafel maar.
Nee. Ja, dat ook. Graag gedaan, jongens. Dan zit je wel eens als het dan zo'n wedstrijd een beetje bij je wegloopt, dan zit je daar wel eens over na te denken. Hoe kan ik dit nou een beetje leuk verpakken? En dan
een Maserati in een Volkswijk.
Ja, dan komt er zo'n zinnetje. Ja.
Prachtig.
Lijkt me wel moeilijk, want je krijgt namelijk geen... Je weet niet of mensen het leuk vinden.
Nee, daarom moet je er ook heel voorzichtig mee zijn. Ja, want hoe zeg je dat? Je bent artiest zonder publiek.
Ja.
Dus je praat en soms is dat tegen 100.000 mensen, maar soms tegen 5 miljoen als er een halve finale Champions League is. Dus, maar die zeggen niks terug.
Je kan ook niet om jezelf gaan lachen.
Hè? Nee, eigenlijk
ben maar er eentje.
Eigenlijk ben je een cabaretier die blind is en doof. Ja. Want je ziet het publiek niet, je hoort ze niet, maar je vertelt wel grappen.
Maar dan zou ik wel de toevoeging een slechte cabaretier. Want als je jezelf een goede cabaretier vindt, moet je niet...
Maar dan is het prima dat je blind en doof bent, eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, er is er één die in ieder geval van zichzelf vindt, en dat moet ik ook wel een beetje beamen, dat hij daar erg goed in is. En dat is Sjoerd de Vos.
Ja.
Er zijn heel veel jonge commentatoren die ik ook wel eens begeleid heb. Die gaan dan die kant op. En dan zeg ik vrij snel, jongen, stop daar nou mee. Want er is er één die er echt goed in is. En dat is Sjoerd de Vos. Die heeft volledig zijn eigen stijl erin ontwikkeld. En alles wat daar gaat proberen om in de buurt te komen, die redden het niet. Omdat hij daar gewoon de beste in is. Dus ontwikkel nou vooral je eigen stijl. En ga niet proberen de tweede Sjoerd de Vos te worden.
Maar is dat een reden om niet de Sjoerd de Vos route? Want ik kan me voorstellen dat iemand nog beter is dan Sjoerd de Vos.
Ik niet, eerlijk gezegd.
Nee.
Want hij heeft een enorme feitenkennis. Hij is ongelooflijk taalvaardig. Hij heeft ook nog een klein beetje verstand van voetballen. Al sneeuwt het een beetje onder bij zijn restaurantgids die op moet dissen. Nee, dus dat vind ik eerlijk gezegd niet. Nee, ik vind hem wel, wat dat betreft vind ik hem wel uniek in dit werk.
Volgens mij zijn we al een stukje onderweg in de persconferentie.
Ja, volgens mij ook.
Sorry. Dat is wel een mooi natuurlijk brug. Maar we sluiten eerst even de 8e speelronde af. In ieder geval voor ons is die afgesloten. Emmen en Heerenveen, die zijn nog bezig. Zoals de luisteraars inmiddels gewend zijn, de vaste luisteraars of kijkers. Woensdag komt dus de persconferentie met Vincent online op YouTube en op Spotify. En vrijdag zullen Tim en Pepijn of Tim en ik of Tim en Snijboon ook weer in de toekomst kijken met Voetbal Manager. Nee, dat is die kortingscode. Snijboon 25.
Op bamigo.com.
Ja, eerste aankoop. Met Voetbal Manager, dat is alleen te zien op YouTube. En dan volgende week ruilen wij Vincent in voor Robert Maaskant. Dus komt het zien op YouTube of rond 8 uur of daarna gewoon op de podcast apps. Dus dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het kijken.
Abonneren, Tim, had je dat al gezegd?
Tim, bedankt. Pepijn, bedankt. Je kan abonneren. Vincent, superleuk dat je er weer was. We gaan nog heel even door met de persconferentie. En hopelijk tot over een half jaar om jouw punt over Wormoed te onderstrepen.
Zal er zijn.
Dag.
Ruben Tijl, Ruben Tijl.
Wacht even, zijn er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij. En die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben Tijl, Ruben.
De podcast.